Goedenavond gemeenteleden, gasten en iedereen die later deze dienst beluistert. U bent allen van harte welkom in deze dienst waarin dominee Van den Berg uit Onstwedde zal voorgaan. Volgende week hoopt voor te gaan dominee op het hof. Ons aanvangslied is Psalm 150, het eerste vers. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Stilte voor op ontmoeting met de Heere onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van die Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouwe houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die eeuwig leeft en die nooit loslaat werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Fijn elkaar weer te ontmoeten op deze eerste Pinkse dag. We gaan de dienst voor eerste Paasdag, sorry. We gaan samen zingen van Pasen. O vlam van Pasen, steek ons aan. De Heer is waarlijk opgestaan. Lied 637, alle vierde couplet.
Thank you.
zou ik vanavond ons geloof beleiden. We doen het met de woorden van het apostolische geloofbeleidnis, aangevuld met enkele woorden uit de Heidelberg Catechismus, zondag 17. Dat gaat over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En we doen het ook vanavond in gemeenschap met de Kerk van alle tijden en plaatsen wereldwijd. En daarna willen wij samen zingen op Psalm 16, vers 4. Daarom verheug ik mij van harte zeer, want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. Het vierde vers van Psalm 16, nadat wij met elkaar ons geloof beleden hebben. En ieder van u spreekt met mij in zijn en haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, maar die ook op de derde dag is opgestaan uit de doden. Maar wat betekent dat nou eigenlijk, dat de Heer is opgestaan uit de doden? Zo vraagt de catechismus in zondag 17. En daar antwoorden en beleiden wij: door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen, om ons te laten delen in de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verdiend heeft. Ten tweede, door zijn opstandingskracht worden ook wij opgewekt om een nieuw leven te leiden, hier en nu. En ten derde, door de opstanding van Christus weten wij zeker dat ook wij eens zullen opstaan zoals hij in heerlijkheid. En zo vervolgen wij dan, nadat hij aan honderden gelovigen zich geopenbaard heeft na zijn opstanding, is hij 40 dagen na zijn opstanding opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholiek-christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Schrift gaan lezen, willen we eerst bidden om Gods hulp en nabijheid. Laten we samen bidden. Ja, Heer, we verspraken ons zojuist geen Pinksteren, maar Pasen natuurlijk. En toch, wij bidden u aan het begin van deze dienst of Pasen en Pinksteren ook vanavond samen mag vallen. Of u met uw Heilige Geest juist ook nu op deze feestdag, hoogtijdag van het kerkelijk jaar, waar u, Heere Jezus Christus, bent opgestaan uit de doden, en wij dat mogen gedenken en vieren en doordenken en overdenken vanavond. Heere, wij bidden u, kom met uw geest, opdat we vervuld zullen zijn en ze vervuld zullen worden met dat heerlijke opstandingsevangelie. Niet alleen in onze gedachten, maar ook in onze harten. Zodat we niet alleen met de lippen, maar ook met ons hart gaan zingen u de lof en de eer, zoals we dat net gedaan hebben met de psalm en het lied. Want u bent het waard om alle aanbidding eer te ontvangen, Heere, u die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. En we hebben het overdacht in de voorbije weken en in het bijzonder ook in de achterliggende week, hoe diep u gegaan bent in dat lijden, in onze plaats. Dat moeten we ons voortdurend wel goed bedenken. waarom u dit gedaan heeft. U het gedaan, u heeft het gedaan om de eer van uw vader. U wilde hem gehoorzamen tot in de dood toe. In trouw en in liefde. Maar u deed het ook voor ons. Zo horen we het ook elke keer weer in de formulieren. Voor ons deed u het. Dat is toch om stil van te worden. Dat u uw leven gaf, dat u uw heerlijkheid prijs gaf, dat u werd tot een mens, dat u werd tot een slaaf, dat u de kruisdood, de vloekdood gestorven bent. Ja, dat u bent neergedaald, we weten niet eens wat het precies betekent, want wij kennen dat niet, maar we belijden het met de kerk der eeuwen, bent neergedaald ter helle voor ons. Om voor ons de vloek weg te nemen, om de zonde te verzoenen. En u heeft het volbracht. Oh, wat een heerlijk evangelie is dat. Om stil van te worden. En het werd stil, stille zaterdag. En het was stil op de Sabbat. Maar op de dag erna, toen brak het los. En heren, wij mogen daar vanavond ook bij stilstaan. Wij bidden u, geef dat het goed mag zijn. Geef dat het duidelijk mag zijn. Wilt u ook alles geven in spreken en in luisteren wat nodig is. Heren, geef dat de boodschap helder mag overkomen. En dat we er wat van mogen leren, maar ook bovenal dat het echt mag brengen aan uw voeten. Dat de ontmoeting met u, de opgestane, de levende, ook vanavond mag plaatsvinden. Als u tot ons komt in het gewaad van uw woord en door uw Heilige Geest. Zegen zo ons allen. En verheerlijk uw naam. O heren, wees bij ieder die ook een taak heeft te verrichten. De organist in bijzonder en de ambtsdragers. Zegen ons in alle onderdelen van deze dienst. Zegen ook de liefdegaven die we mogen afzonderen. Heren, wilt u het alles laten meewerken ten goede. Hoor ons gebed en vaart onze dank. Vader, Zoon en Heilige Geest, we bidden u dit. Enkel alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het woord van God. En we doen dat in het evangelie van Matteüs. Hoofdstuk 27. En we beginnen te lezen vanaf vers 62. En we lezen tot en met vers 15 in hoofdstuk 28. Matteüs 27, vanaf vers 62 tot en met vers 15 van hoofdstuk 28. En daar komt het woord van de Heer onze God tot ons als volgt. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus. En ze zeiden tegen hem, Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft, na 3 dagen zal ik uit de dood worden opgewekt. Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de 3e dag te bewaken, anders komen misschien zijn leerlingen om hem in het geheim weg te halen en ze zullen zeggen tegen het volk, hij is opgewekt uit de dood en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde, u kunt bewaking krijgen. Ga nu, regel het zo goed als u kunt. Ze gingen naar het graf en beveiligden het door het te verzegelen en de bewakers voor te zetten. Na de Sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heere daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouw en zei, wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgewekt uit de dood. En dit moeten jullie weten, hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien. Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb. Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf. Ze haasten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem. Daarop zei Jezus, wees niet bang, ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen zij mij zien. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die kwamen bijeen met de oudsten en ze besloten de soldaten een flink som geld te geven en hun op te dragen, zeg maar dit. Zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk, dat wil zeggen in het geheim, stilletjes weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de gouverneur, dat wil zeggen Pontius Pilatus, ter oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. Gemeente, niet alleen de vrouwen en de discipelen en de Emmausgangers komen op de eerste paasdag in aanraking met de boodschap van Jezus, van zijn opstanding. Nee, ook Jezus gedoodverfde tegenstanders. Sterker nog, zij horen het bericht vrijwel als eerste. En niet voor niets vestigt evangelist Matthäus hier de aandacht op. Matthäus, dat weet u denk ik wel, schreef zijn evangelie namelijk met een sterk apologetisch doel, dat wil zeggen ter verdediging van de christelijke leer, van het geloof. Dus alles wat hij in zijn evangelie geschreven heeft. Gericht op het Joodse volk. Vanavond zullen wij in de verkondiging stilstaan bij welk licht dit perspectief op het heilsfeit van Pasen werpt en wat daarvan de betekenis ook voor ons is. En als thema boven de verkondiging schreef ik voor vanavond: de waarheid is de leugen voor en komt ook ons tegemoet. De waarheid is de leugen voor en komt ook ons tegemoet. We gaan eerst samen zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit de Weerklank. Dat lied heeft u als het goed is uitgeprint gekregen. Lied 181 in zijn geheel. Lied 181 uit Weerklank. Thank you. De waarheid is de leugen voor en komt ook ons tegemoet. Gemeente jong en oud, fijn ook om jongere mensen in ons midden te hebben. Natuurlijk ook ouderen. Maar de eerste reactie op Pasen, ja, dat is wat teleurstellend, hè? Dat is er niet één allereerst van geloof. Dat is er ook niet één allereerst van verwondering. Nee, de eerste georganiseerde reactie op Pasen zegt niet dat is er één van een leugen. Sterker nog, er ontstaat een compleet schandaal. Zoals in de vorige eeuw, in 1976, er een groot schandaal aan het licht kwam, waarbij wijlen prins Bernard, de ouderen weten dat nog wel, betrokken was met het Amerikaanse luchtvaartbedrijf Lockheed, namelijk de zogenaamde Lockheed-affaire. Nou, zo zou je kunnen zeggen, zo is het ook hier, met steekpenningen al erbij. Noem het maar dus gerust de Paas-affaire. En als je mij nu vraagt naar een historisch bewijs dat Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood, dan zou ik haast willen zeggen, nou hier heb je het. Hier heb je het erin. Want het gaat er zodanig alledaags, werelds, corrupt aan toe. Nee, niet vanuit Jezus natuurlijk gezien, maar wel vanuit de wereld om Jezus heen. Dat je wel een heel groot geloof moet hebben om vol te houden dat Jezus' opstanding niet werkelijk gebeurd is. Want mensenlief, wat gebeurt er allemaal wel niet? Laten we eens kijken wat Matteüs ons hierover meedeelt. Matteüs zegt dat terwijl de vrouwen die op de vroege paasmorgen naar het graf waren gekomen en weer onderweg zijn van het graf naar de discipelen om aan hen een verslag uit te gaan brengen van wat ze in de graftuin van Jozef van Arimathea hebben aangetroffen. Matteüs zegt, zie ondertussen kwamen enigen van de wacht in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. Er gaan dus twee groepen bij het graf op de vroege paasmorgen vandaan de stad in. De vrouwen, Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus, Salome en Johanna, zo weten we uit de evangelie als je naast elkaar legt, de vrouwen. En dus de groep van de wachters. Nou ja, de groep, Matteüs zegt het nog wat anders. Kijk maar mee, hij zegt enigen van de wacht. Je mag ook zeggen enkele dus van de wacht. Enkele. Dat is dus een klein deel van het geheel van de wacht die dus aanvankelijk bij het graf van Jezus gestationeerd was. En als vanzelf werpt dit detail de vraag op, hoeveel wachters hebben er eigenlijk in de graftuin van Jozef van Arimathea de Sabbat overdag gebivakkeerd? Ik weet niet hoe dat bij u en jou is, maar vanuit de beeldvorming die ik als kind heb meegekregen, heb ik altijd gedacht dat het hier om 2, maximaal 4 soldaten ging. Zo staat het ook vaak op plaatjes afgebeeld. 1 soldaat links van de steen, 1 soldaat rechts van de steen. Maar vanuit vers 11, kijkt u nogmaals mee, blijkt dat het er wel meer dan 2 geweest zijn. Want een minderheid van de wachtersquadron gaat gericht de stad in om melding te maken van wat er dus op die vroege morgen daar gebeurd is. Een minderheid. Die tegelijkertijd dus nog wel bestaat uit een meervoud. Het gaat hier dus om minstens 2. En stel dat het dus 2 geweest zijn, kunnen er ook 3 of meer geweest zijn, maar stel dat er 2 geweest zijn, dan kun je dus op je vingers wel uitrekenen dat de meerderheid die naar elders gevlucht is, minstens bestaan moet hebben uit 3. Ja. Voor de rest ga ik geen rekensommetje ervan maken over vanavond, maar dat is nogal duidelijk. Overigens wordt er ook nergens in de Bijbel exact het aantal genoemd. Maar gezien het feit dat Matteüs 27 vers 64 vermeldt dat Jezus' discipelkring als een bedreiging wordt gezien. Hè? Zij worden aangemerkt als degene die Jezus' lichaam mogelijk lijkroof gaan plegen, zo zou je kunnen zeggen. En die groep, ja, die staat bekend als de groep van 12. Alleen nog 11, maar toch. Alleen dat maakt het al aannemelijker dat ze er meer dan 2 wachters bij het graf hebben gestationeerd. 2 tegen 12, 2 tegen 11, dat is ook geen verhouding. Dus het zijn er vast meer geweest, nou dat blijkt al wel. En daarbij komt ook nog eens dat we weten dat de Romeinse bewakingseenheid doorgaans bestond uit 8 tot 16 soldaten. Nou, alles bij elkaar is het dan ook aannemelijk om ervan uit te gaan dat de wacht waarover hier gesproken wordt, hè, Pilatus zegt, hier heb je de wacht, zeg maar neer, dat die minstens bestaan heeft uit 8 soldaten. U zegt, waarom staat u daar zo uitvoerig bij stil? Nou, hierom. Kijk, die Romeinse soldaten, dat weten we natuurlijk wel, die Romeinse soldaten die daar de wacht hielden bij het graf van Jezus, dat waren bepaald geen doetjes, hè. Dat waren goed getrainde soldaten. Dat waren stoere mannen die wel tegen een stootje konden. Soldaten in functie gekleed in een soldatentenue, helm op, met de harnas aan, met het schild bij zich, wapens in de aanslag. Zo stonden ze daar, vanaf goede vrijdagavond in de hof van Jozef van Arimathea. En getuigen de woorden uit Matthäus 27, vers 65 en 66, zullen die wachters het van die overpriesters en fariseeën vast en zeker op hun hart gedrukt hebben gekregen. Denk erom, hè. Wees alert, vooral op die derde dag. Oppassen. Er stond nog wat op het spel. Nou, zie het voor je. Dan breekt daar die derde dag, de morgen aan, de paasmorgen. En wat lezen we dan in Matthäus 28? En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen. En de bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Slechts 1 soldaat van de hemelse legermachten tegenover 8 of meer van die stoere Romeinse soldaten. En toch blijft er niets van die Romeinse soldaten over. Ze schrikken niet zo heel klein beetje ook. Ze werden als doden, zo staat er, dat wil zeggen, ze vielen van schrik plat voorover op de grond. En ze waren zo bang dat ze niet eens op durfden te kijken. Ze lagen daar als dood. Die hele brigade, daar in de hof van Jozef van Arimathea, het blijkt op de paasmorgen een lachertje te zijn. Als daar de kracht en als daar de macht van de hemel zich openbaart. Een gemeente, deze wachters zijn er vervolgens als heuse angsthazen vandoor gegaan. Iemand zei eens, ik vergeet het nooit meer, en ik herhaal dat graag nog. Er komen dus in het paasverhaal wel degelijk hazen voor, paashazen. Maar dan wel anders dan wij vaak bedoelen. Angsthazen. Ze slaan op de vlucht. En ze vluchten ook niet eens weer als een eenheid. Nee, want Matthäus zegt, enigen, enkele van de wacht. Dus slechts een deel van de wacht gaat naar de stad. En een ander deel is ergens anders heen gevlucht. De orde is door wat er gebeurd is helemaal weg. De discipline, nee, daarvan is totaal geen sprake meer. Van de befaamde, strak georganiseerde Romeinse legerorde. Niets van over. En waardoor? Door de verschijning van 1 heilssoldaat die vanuit de hemel neerdaalt. Voel je de heilige humor die hierin doorklinkt? Nou, vervolgens doet dat zoutje ongeregeld, dat nog wel gericht naar de overpriesters in Jeruzalem gevlucht is, vervolgens doen ze hun verhaal. Matthäus benadrukt, ze brengen verslag uit van alles wat er gebeurd is, alles. Dus van deze enige geldt in ieder geval nog wel dat ze eerlijk zijn. Ze verdoezelen niets. Ze draaien er niet omheen. Ze maken er geen mooier verhaal van dan het is. Alles. En terwijl we zo steeds meer een voorstelling krijgen van hoe dit daar op de paasmorgen aan toe gegaan is, kan ik mijzelf de gedachte niet onderdrukken. Misschien heeft u jij dat ook wel, dat je eigenlijk wel even om het hoekje zou willen kijken. Om die gezichten van die overpriesters te zien. Je ziet ze als in het ware zitten in gedachten, die heren, voldaan, gerust. Misschien zelfs al tevreden over hoe alles rond Jezus inmiddels nu opgelost is. Zo, dat is voor elkaar. Gekruisigd, gestorven, begraven. Dicht. Einde verhaal. En dan plotsklaps dit. Een verslag van die enkele wachters. Een verslag over een aardbeving. Over een engel. Over de steen die weggerold is van het graf. Over de vrouwen die bij het graf kwamen. Over de woorden die een engel tot die vrouwen sprak. En van die hele Romeinse bewakingsbrigade die in paniek op de vlucht is geslagen. Ik zou de gezichten wel hebben willen zien. Werkelijk, dit scenario, dat stond niet in hun draaiboek. En je zou toch zo langzamerhand denken, misschien heeft het al eerder gedacht, als je zo het Leidensevangelie doorleest, ook hoe het ging bij de kruisiging. Die hoofdman over 100, die gaat het licht op, hè. Je denkt elke keer weer, ook nu denk je dat weer, ik had dan zo. Er moet nou toch iets beginnen open te gaan bij die overpriesters, iets te knappen. Nu kunnen ze er toch niet langer meer onderuit dat ze in Jezus van Nazareth wel degelijk met God zelf van doen hebben. Als ze dit verslag te horen krijgen. Ja, dat zou je verwachten. Maar wat schetst onze verbazing? Niets van dat alles. Helemaal niets. Sterker nog, het gaat er op exact dezelfde wijze eraan toe als voor Pasen en als voor Goede Vrijdag. Opnieuw wordt de hele raad in aller el bij elkaar geroepen. Ook nu weer komen ze tot een gezamenlijk besluit. Er heerst totale eensgezindheid om toch vooral maar één front te vormen tegen de waarheid. En om die te bestrijden is er maar één manier. En dat is door er een krachtige leugen tegenover te stellen. En zo wordt besloten. Opmerkelijk detail daarbij. Altijd weer als er loesje zaken geregeld moeten worden, blijkt geld een prima smeermiddel. Voor Goede Vrijdag liet Judas zich voor 30 zilverlingen verleiden tot het verraad van Jezus. En nu hier wordt er besloten om met de betrokken soldaten een flink geldbedrag aan hen toe te schuiven in ruil voor een grof leugenschandaal. Maar daarmee zijn de soldaten nog niet helemaal uit de kou. Het is mooi natuurlijk dat er voor het probleem van de Joodse raad zo snel en naar tevredenheid van iedereen een oplossing gevonden is. Mooi. Ook mooi is het dat die oplossing hen een mooi extra zakcentje oplevert. Maar die soldaten hebben natuurlijk ook nog te maken met Pontius Pilatus. Want als straks dat fake nieuws Pilatus bereikt, het verhaal dat zij in slaap gevallen zouden zijn en dat toen het lichaam van Jezus door de discipelen gestolen is, nou ja, daar kun je natuurlijk de donder op zeggen, daar zwaait er wel wat voor die soldaten. Maar ook daar weet de raad wel raad mee. Ze zeggen, maak u zich maar geen zorgen. Ook bij Pilatus weten wij wel hoe we jullie buiten schot kunnen houden. Vertrouw dat maar aan ons toe. En zo wordt de zaak besloten. De handen gaan op elkaar. Geldbedragen worden uitgekeerd. En de soldaten vertellen vervolgens het verhaal zoals aan hen is aangereikt. Dat is dus ook Paas. En dat maakt Paas ook levensecht. Deze hele gang van zaken, lieve mensen, onderstreept alleen maar dat het wonder van Jezus' opstanding echt gebeurd is. Want niet alleen Pasen is werkelijkheid, de opstanding, maar ook de weerstand ertegen, tegen Jezus, is een werkelijkheid. Het is Pasen geworden, midden in een wereld zoals die zich ook nu nog altijd en elke dag aan u, aan jou, aan mij zich opdringt. Een wereld vol van belangen, macht, leugen, manipulatie, fake news. Pasen speelt zich niet af in ideale roze wolk, decor. Nee, het speelt zich af in de ruwe, rauwe werkelijkheid van het hier en nu in deze wereld. Kort en goed, Pasen kent dus twee verhalen. Het ene getuigenis gaat over Jezus, de Zoon van God, die is opgewekt uit de doden en die verschenen is aan zijn volgelingen. Het andere paasverhaal beweert dat het lichaam van Jezus door zijn volgelingen zou zijn gestolen, terwijl de wachters in slaap gevallen waren bij het graf. En het opvallende is, nog altijd wordt de waarheid door velen weggezet als een gevreemd en als een briljante leugen. En dat wordt zelfs tot in de kerk aan toe soms zo gepredikt. Want wie gelooft er nou dat al die wonderverhalen uit de Bijbel werkelijk, letterlijk gebeurd zijn? Nee, zo wordt er dan gezegd, het heeft slechts een symbolische betekenis. En de leug wordt door velen nog altijd beschouwd als een redelijke verklaring. Matthäus zegt in vers 15 dat het fake nieuws verbreid is onder de Joden en dat die versie van het verhaal in de dagen waarin hij zijn evangelie opschrijft, nog steeds de ronde doet. Wat een aangrijpende werkelijkheid. Maar nu goed opletten. Want er staat Goddank ook iets tegenover. En dat is dat ook voor deze leugen geldt, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Sterker nog, ik zei het al in het thema, de waarheid is op de paasmorgen de leugen voor. Want weet je het nog? Wanneer waren de wachters ook alweer als angsthazen bij het graf vandaan weggevlucht? Vers 11, kijk nog maar een keer mee. Terwijl zij, dat zijn de vrouwen, onderweg waren, op weg dus naar de discipelen in Jeruzalem. Zie, toen waren ook enige van de wacht in de stad gekomen. En dan de rest. Die paar wachters, die dus naar de overpriesters waren gevlucht, waren zo gezegd, zo zegt Matthäus althans, eerder in Jeruzalem dan die vrouwen. Maar gemeente, dat had een reden. En wat voor een reden? Dat niet te slechts te maken met de reden dat die wachters een hazensprint trokken naar Jeruzalem, sneller dan de vrouwen. Nee, ook van de vrouwen staat dat ze met haast naar de discipelen willen gaan. Maar het heeft een andere reden. Een heerlijke, veel heerlijkere reden. Want terwijl die wachters er als hazen er vandoor gingen, is die vrouwen onderweg naar Jeruzalem, zo vertelt Matthäus, opnieuw iets overkomen. Iets waarvan dus die wachters geen getuigen geweest zijn. Iets ook waartegen geen leugen bestand is. Want zie, hij die de weg, de waarheid en het leven is, hij is daar en toen als de opgestane zelf aan de vrouwen verschenen. Het staat er zo mooi. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, let goed op, Jezus kwam hen tegemoet. Valt het je ook op? Er staat, zie, Jezus kwam hen tegemoet. Dat wil dus zeggen, Jezus komt die vrouwen dus niet vanaf de kant van het graf achterna gesneld. Maar Jezus komt dus van de kant van Jeruzalem hen tegemoet. Terwijl er daar in Jeruzalem dus inmiddels gebroed wordt op een leugen, komt op de weg naar Jeruzalem de waarheid de vrouwen tegemoet. De waarheid is de leugen voor. Nog voordat de leugen vanuit Jeruzalem de wereld ingesluist wordt, zie, komt Jezus zelf op de weg naar Jeruzalem de vrouwen tegemoet. Maar nu, u en jij voelt denk ik met mij wel aan, daar kan geen leugen tegenop, hè. Daar kan geen leugen tegenop. O zeker, die engel van zojuist heeft ook volkomen de waarheid van Pasen aan de vrouwen geproclameerd. Ze zijn op het woord van die engel op pad gegaan. Maar ja, nu zijn er straks twee getuigenissen. Het woord van de engel en het woord van die soldaten. Maar zie, waar de gevreemde getuigenis van de soldaten het zonder bewijsvoering moet doen, daar geldt dat niet van het getuigenis dat de vrouwen straks in Jeruzalem gaan brengen. Want ze hebben niet alleen het woord van de engel, maar ze hebben ook Jezus zelf in levende lijven ontmoet. Ja, in levende lijven, lijfelijk. Want er staat niet voor niets bij dat ze zijn voeten vastgrepen en hem aanbaden. Op de weg naar Jeruzalem kwam Jezus hoogst persoonlijk hen tegemoet. En de vrouwen, ze zijn naar hem toe gerend en ze hebben zijn voeten vastgegrepen. Die dierbare voeten van hun Heer en Heiland, waarin de littekens van Goede Vrijdag nog zichtbaar zijn. Ze waren op zoek gegaan naar Jezus, die gekruisigd was. Ze hadden hem gezocht bij het graf, ze hadden hem gezocht in het graf. Maar ze hebben Jezus gevonden als de levende, buiten het graf. terwijl ze op weg waren naar Jeruzalem, naar zijn discipelen, nog voordat zij Jezus' discipelen ontmoeten, ontmoeten ze eerst Jezus zelf, Hij die de waarheid is. Hij die de heerlijke en heilrijke waarheid niet laat begraven door een leugen. En precies hier tekenen de verschillen tussen die twee getuigenissen van Pasen zich glashelder af. Het is een verschil van pure armoede versus onuitsprekelijke rijkdom. Kijk je maar even mee. Er staat dat de soldaten veel geld in handen kregen voor het verbreiden van een leugen. Maar lieve mensen, ik merk het vandaag met de huidige economische ontwikkelingen. Geld, het verdampt waarbij je bij staat. Maar die vrouwen, zij krijgen Jezus' voeten in handen. Doorboorde voeten die getuigen van het bloed waarmee Hij hen, ook hen, duur gekocht heeft. En waardoor zij verzekerd mogen zijn van het heilsfeit dat Jezus is opgestaan uit de doden. Hij, de waarheid, Hij leeft. Ze hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Ze hebben zelf zijn voeten mogen vastgrijpen. O zeker. Nu zullen ze zonder enige twijfel getuigenis kunnen afleggen in een wereld vol leugen en bedrog. Vol fake news en twijfelzaaiers. Er zijn nog meer tegenstellingen. Er staat dat die soldaten het moeten doen met slechts dat wat hen is voorgehouden. He, dat leugenverhaal. Maar de vrouwen, zij mogen het doen met wie ze hebben vastgehouden. En dan nog een tegenstelling. Van de soldaten staat dat ze het moeten wagen met een gokje. Ze moeten er maar op vertrouwen dat het woord van de leugenbedenkers, dat wil zeggen van de raad, hen ook straks staande zal houden voor Pilatus. Daar moesten ze maar het beste van hopen. De vrouwen daarentegen krijgen het uit Jezus' eigen mond te horen. Wees gegroet en even later wees niet bevreesd. Zie je de contrasten? Ja, nu denkt u misschien inmiddels, waar gaat het heen met deze preek? Leugen en waarheid. U verwacht misschien inmiddels dat ik u ga zeggen, aan welke boodschap wil jij nou je hart verliezen? Zo'n keuzemoment verwacht je misschien aan het eind van deze preek. Keuze tussen waarheid en leugen. En ja, u heeft gelijk. Daar zou ook helemaal niets mis mee zijn. De schrift roept immers zelf ook ons ertoe op. Kies dan heden wie je dienen zult. En toch, de paasprediking van vanavond wil ik niet beëindigen met een keuzemoment. Want Pasen komt pas werkelijk tot zijn doel als het eindigt in het ontmoetingsmoment. Niet een keuzemoment, maar een ontmoetingsmoment. Het eindpunt van Pasen is niet voor welk van de twee verhalen kies u, kies jij. Maar het eindpunt van Pasen wil zijn, ziet u, zie jij nu ook wie ons tegemoet komt, ook vanavond. Ziet u, zie jij wie ook vanavond hier voor ons staat in het gewaad van het evangelie. Want gemeente, te midden van alle verwarring en opschudding vandaag, te midden van al het machtsvertoon en wapengekletter in deze wereld, te midden van zoveel gevreemd nieuws, fake nieuws en van twijfelachtige theologie, die via allerhande wegen de wereld wordt ingesluist, waardoor Jezus' opstanding ook vandaag nog in twijfel wordt getrokken, te midden van dat alles wil het ook op deze eerste paasdag 2026 uitlopen op de ontmoeting met de levende. Het komt erop aan dat je net als die vrouwen hem tegemoet gaat, naar hem toe gaat. Naar hem die ook hier en nu door middel van woord en geest naar ons toekomt. En dat je hem in geloof als het ware bij zijn voeten vastgrijpt en dat je hem aanbid. Ja, dat vooral. Daar wil het ook vandaag op uitlopen. In de aanbidding van Jezus die leeft. In de aanbidding van hem die gekruisigd was, maar die ook is opgewekt. In de aanbidding van hem die dood geweest is, maar die nu leeft tot in alle eeuwigheid. Want waar die persoonlijke ontmoeting plaatsvindt, daar valt elke leugen stil. Daar houdt elk zelfverzonnen verhaal. En daar houdt elke eigen verkozen uitleg of zienswijze op te bestaan. Want daar blijft er maar één over. Hij die de waarheid is, de opgestane. Want de Heer is waarlijk, dat wil zeggen, het is echt waar. De Heer is waarlijk opgestaan, hij leeft. En hem zij de glorie, nu en immer meer. Amen. We gaan samen zingen lied 634. Lied 634. De beide coupletten. Vanavond ons tegemoet kwam door middel van uw woord. Dat doet u de eeuwen door. En zo hebben vele mensen het gezegd inmiddels. Het begon met honderden, dat is op zich al prachtig als we dat lezen in de brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Daar heeft hij het over honderden aan wie u verschenen bent naar uw opstanding en die allen uw opstanding beleden hebben, die geloofden. Maar daarna bent u verschenen door middel van uw woord. Al 2000 jaar lang, of rond van deze aarde, en mensen hebben het gezegd, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, alsof ze uw voeten hebben vastgegrepen. We hoeven niet te twijfelen, de Heere leeft. Paulus zegt het, ik heb mezelf ook nog als laatste mogen zien. En zo zijn er velen met hem gevolgd, niet letterlijk meer, maar in hun hart. Overtuigd geraakt dat u de waarheid bent. Dat u de levende bent. De weg, de waarheid en het leven. Oh, wat is dat rijk hier als we zo mogen leven. Ja, dat is het verschil tussen geluk en ongeluk. Tussen licht en duisternis. Dat is leven in leugen of in de waarheid. Zo groot zijn de contrasten. Het is niet iets ertussenin. Het is alles of niets. En daarom bidden wij, Heere, geef dat we zo ook vanavond u te voet gevallen zijn, door middel van deze verkondiging, onder de indruk, Heere, van wie u bent, van wat u gedaan heeft, van uw liefde, van uw trouw, van uw opzoekende liefde, want u zocht die vrouw op, u zocht uw discipel op, u zocht Petrus apart op, u zocht Maria Magdalena apart op, u zoekt ook ons op vanavond, omdat we zullen weten, Jezus leeft en ik met hem. O Heere, wilt u ons zo volmaken van het opstandingsevangelie? Wilt u geven dat ons hele leven, niet alleen de paasdagen, maar ons hele leven, dat ook na vandaag en morgen volgt, er door getekend en gekleurd zullen zijn. Dat er licht in mag zijn en dat er licht vanuit mag gaan. Hoop. Te midden van alle wanhoop van deze wereld. Waarheid, te midden van alle leugen en bedrog in deze wereld. Vrede. En ook geen angst. Omdat we mogen weten, geborgen te zijn in u. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. O Heere, wij bidden u. Wilt u dat geven, ook hier in Tjuchem. En in Siddeburen. Wilt u mensen vervullen met uw heil. Heren, zo bidden wij u, of u wilt zorg dragen voor het evangelie dat vandaag op talloze plaatsen, niet alleen in Nederland, maar ook over heel deze wereld heeft mogen klinken. Wilt u geven dat velen ook ontdekt zijn aan de leugen in deze wereld, en dat ze onder de indruk geraakt zijn van de waarheid van u, dat velen ook vandaag voor het eerst misschien wel hun knieën hebben gebogen voor u. Breidt uw koninkrijk uit en wilt u het koninkrijk van de vorste duisternis afbreken. En wilt u uw koninkrijk doen komen, Heere, want wij verwachten u op de wolken van de hemel. Wij verlangen ernaar dat u die leeft en regeert tot in eeuwigheid, die alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Wij verlangen ernaar dat u definitief gaat ingrijpen in de verschrikkelijke bende hier op aarde. Waarin macht en wapengekletter het voor het zeggen lijken te hebben. Elke keer weer opnieuw. Het verandert maar niet. Het was al zo in de dagen dat u hier op aarde was 2000 jaar geleden. Het is niets anders vandaag. O Heer, ontfermt u zich over deze wereld. Ontfermt u zich over allen die gebukt gaan onder leugen en bedrog. Onder geweld en macht. Heer, wilt u mensen tot bezinnen brengen. En tot bedaren brengen. Wilt u geven dat er andere wegen gezocht gaat worden om vrede, tot vrede te komen. We bidden u dat niet alleen voor Oekraïne, we bidden u dat ook voor Iran en voor het Midden-Oosten. We bidden u dat voor zoveel plaatsen, ook in Afrika, we bidden u dat ook voor uw gemeente, die ook op zoveel plaatsen vervolgd en onderdrukt wordt, steeds meer en meer weer. Heren, wilt u geven dat ook onze overheden er aandacht voor zullen hebben en ook zullen doen wat ze kunnen om het onrecht te bestrijden, om antisemitisme tegen te gaan. O Heren, wij bidden u, ontferm u over ons. Maar laat ons te midden van alles wat ook ons wel degelijk geregeld kan beangstigen, wilt u ons toch geven, elke dag weer, de kracht en de blijdschap, de rust en de vrede die er is, dankzij Pasen. omdat ons oog gevestigd staat op u, die leeft en die komt. Heere, zo bidden wij u en zo danken wij u voor alles wat u ons ook vanavond schonk. Zegen het, neem weg wat niet was naar uw wil. Ga met ons op weg weer naar huis, behoed en bewaar ons en geef ons nog een goede en een gezegende avond. Morgen ook een gezegende tweede paasdag. Heere, hoor ons zo, uit genade. In Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is lied 642 en daarvan de versen 1, 2, 4, 5 en 8. 1, 2, 4, 5 en 8 van lied 642. Verblijd van hier, terug naar uw huizen, terug de wereld in en getuigen ervan. Jezus, hij leeft en ontvangt mede daarom ook de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, van hem die is opgestaan en die eeuwig leeft, en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.